Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Er is mij gevraagd om iets te vertellen over Purim. Heeft met het boek Esther te maken. En ik begrijp dat sommige mensen het boek Esther gelezen hebben of niet. Ja? Wie heeft het gelezen? Anderen krijgen een herkansing. Ja. We gaan het nu niet helemaal lezen. Er is zoveel te vertellen. Maar ik zou eigenlijk willen vragen, na vandaag, ga het boek lezen. En wat ik vandaag wil doen, is eigenlijk een paar dingen eruit halen die verborgen zijn in dat boek. Als je het boek zo leest, vallen een paar dingen op. Een van die dingen is dat je de naam van God helemaal niet tegenkomt in het boek. Wist je misschien wel? Nergens lees je en God sprak zo en zo. Ja? Zijn naam komt niet in het boek voor. En dat bracht sommige mensen zelfs aan het twijfelen van ja, hoort dat boek wel in de Bijbel thuis? Een van die mensen was Luther. Die vond eigenlijk dat dat boek niet zo in de Bijbel thuis hoorde. Onder andere om deze reden. Maar had hij wel gelijk? Nou, daar gaan we onder andere naar kijken. Voor Joden is het boek Esther een heel belangrijk boek. Het is een van de 5 feestrollen, zoals dat genoemd wordt. Er zijn een aantal Bijbelgedeelten die op speciale gelegenheden gelezen worden. Die normaal van een rol ook gelezen worden. Ook het boek Esther wordt normaal in de synagoge van een rol altijd gelezen. Het gebeurt niet met alle Bijbelboeken, maar de Torah en de 5 feestrollen geldt het wel voor. Weet iemand wat de andere feestrollen zijn? Klaagliederen, ja. Eigenlijk is het niet echt een feestrol, hè, zou je kunnen zeggen. Hij wordt wel tot de 5 Megillot of rollen gerekend, ja. En weet je ook wanneer dat gelezen wordt? Want allemaal horen ze bij een bepaalde gebeurtenis. Dat is op Tisch Abeaf. Dat zegt misschien ook nog niet iedereen wat. Maar Tisch Abeaf, de 9e van de Bijbelse maand af, is de dag waarop beide tempels verwoest zijn. Dus eigenlijk de grootste rouwdag, zou je kunnen zeggen, die er is. Ik heb het in Jeruzalem wel eens meegemaakt. Dan wordt in de stad, gewoon buiten, ga je allemaal op de grond ga je zitten. Mannen apart, vrouwen apart. En dan wordt dat hele boek wordt dan voorgelezen in het Hebreeuws. En daarna ga je rondom de muren van Jeruzalem lopen met elkaar. Heel indrukwekkend om dat mee te maken. Dus dat is het boek Klaagliederen. Welke nog meer?
Hooglied.
Het Hooglied, ja. En wanneer wordt het Hooglied gelezen? Het Lied der Liederen? Op Pesach, op het Pascha, ja. Nog meer boeken? Het boek Rut. En wanneer wordt Rut gelezen? Op het Pinksterfeest, Shavuot. Waar gaat Rut over? Dat een niet-Joodse bij Israël komt. Wat gebeurt er op de Pinksterdag? Daar ontstaat de gemeente die uit Joden en niet-Joden bestaat. Ja, dat is eigenlijk heel mooi om dat te zien. Nou, dan is er nog één die overblijft, dat is Prediker. En die wordt op het Loofhuttefeest gelezen. Wij gaan het vandaag over Megillat Esther. Gaan we het hebben, de rol van Esther. De naam Esther zelf is eigenlijk al een beetje een heenwijzing dat er wat verborgen zit in dat boek. Het komt van een Hebreeuws werkwoord wat betekent verborgen zijn. En God heeft dingen verborgen in dat boek, niet alleen zijn naam, maar je ziet ook dat er een geweldig patroon is. God is aan het werk, maar het is niet altijd meteen zichtbaar. Ik denk dat we dat allemaal kennen, ook in ons eigen leven. Ook als je de Bijbel leest, je ziet niet altijd meteen de rode draad. Zeker niet als je de Bijbel voor het eerst gaat lezen. Nou, had Esther ook nog een andere naam? Hadassa, hè? Hadassa, de hadas is een prachtige geurende plant. Ik heb hem in de tuin staan. De hadas wordt gebruikt onder andere op het Loofhuttefeest. Maar hij wordt ook gebruikt aan het eind van de Sabbat. In Israël neemt men takjes van de hadas, wrijft daarover en er komt een heerlijke geur vandaan. En zo wil je de geur van de Sabbat wil je meenemen de dagen van de week in. En zo mogen wij de geur van Christus meenemen de werkdagen van de week in. Dus de hadassa heeft een belangrijke rol. Nou, een van die dingen die verborgen is in het boek, is die naam van God. Hoe zit die daarin? Nou, eigenlijk in de vorm van een acroniem. Of een acrostichon. Allemaal moeilijke woorden, maar misschien weten jullie nog wel van school wat een acrostichon is. Het Wilhelmus bijvoorbeeld, ja? Als je de eerste letters van alle coupletten van het Wilhelmus neemt, dan krijg je de naam Wilhelmus van Nassau, zoiets, hè? Dat is een acrostichon. Dus door eerste letters ergens van te nemen, kunnen ook de laatste letters er zijn, ontstaat er vaak een woord. Nou, dat is er precies aan de hand in het boek Esther. De naam van God zit daar wel in, maar zit daarin verborgen. Hij komt 5 keer tevoorschijn, zoals je de 5 boeken van de Torah hebt. De eerste keer dat je, ik ga ze niet allemaal noemen, maar de eerste keer dat je het tegenkomt is in hoofdstuk 1, vers 20. En daar staan 4 woorden achter elkaar. En de eerste letters van die woorden vormen de naam van God, maar achterstevoren geschreven. En dan vraagt men zich natuurlijk af, maar waarom is dat nou achterstevoren geschreven? Omdat dit boek eigenlijk laat zien dat de Heere God al die dingen die verkeerd zijn gegaan, hij gaat het omdraaien, hij gaat het omkeren ten goede. Ja, er zit een boodschap zit daarin. Ja? Dat zijn van die leuke dingen die als je gewoon je Nederlandse Bijbel leest, niet kunt ontdekken. Kijk, dat boek kan je allemaal zelf lezen, maar ik hoop jullie wat dingen te vertellen die je niet zelf kunt ontdekken. In Esther 5 vers 4 vind je het bijvoorbeeld ook, in 4 woorden. Al die woorden hebben allemaal 4 letters en het is steeds de eerste letter van die woorden. Die vormen weer de naam van de Heere God, Yahweh. In het Hebreeuws zijn het 4 letters. Interessant is dat zowel in Esther 5 vers 4 als in Esther 7 vers 7, dat het om de 4 letters zich bevindt. Mensen die een beetje thuis zijn in de Hebreeuwse taal weten dat de 4e letter van het Hebreeuwse alfabet de dalet is. En de dalet betekent ook de deur. Het is eigenlijk de deur waardoor je de naam van God vindt. Als je het Nieuwe Testament gaat lezen, dan ontdek je opeens dat de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Ani hadalet, zegt hij in het Hebreeuws. Ik ben de deur. Dat is zo mooi om dat door te zien. Door hem kun je de Vader vinden. En ook die boodschap zit duidelijk in dat boek. En dat is natuurlijk ook wel heel grappig dat het onder andere in hoofdstuk 7 vers 7 is. Een hint naar de naam van God staat in Esther 4 vers 14. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Nou, die andere zijde is in het Hebreeuws een aanduiding voor God. In het Hebreeuws staat er eigenlijk, er zal van Mokum. Heb je van Mokum wel eens gehoord? Makom staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Mokum is Amsterdam. En hoe komt Amsterdam aan die naam? Toen Joden vrij konden wonen in Amsterdam, zoals zaken mochten beginnen, was het voor hun een beetje het Jeruzalem van het Westen. De Tempelberg in Jeruzalem, waar Abraham zijn zoon moest gaan offeren, die wordt in de Bijbel Hamakom, het Mokum, genoemd. En toen Joden hier naartoe kwamen, was Amsterdam voor hun eigenlijk, ze noemden het Mokum Alef, het was het Mokum van het Westen, de plaats. Maar Mokum is in de Bijbel niet alleen een plaats. In de Bijbel is het ook een persoon waar het om gaat. Het is een aanduiding voor de Heere God. Dus dat is goed om dat te weten. En op die manier in Joodse geschriften wordt vaak naar God verwezen als de plaats. En dan begrijpt iedereen wat daarmee bedoeld wordt. Nou, als je het boek gaat lezen, het bestaat uit 10 verschillende hoofdstukken. En er zitten verschillende verhalen zitten erin. Het is wel opvallend om te zien hoe die koningin Vashti, hoe zij eigenlijk respectloos omgaat met haar man en wat voor gevolg dat heeft. En dan zie je dat uiteindelijk Esther die plaats van haar krijgt. Je ziet dat er een samenzwering plaats gaat vinden. Eerst tegen de koning, Mordechai ontdekt dat, maar krijgt daarvoor geen beloning. En dan zie je dat Haman opeens aan de macht komt. Hij wil dat iedereen voor hem buigt, maar Mordechai denkt, no way, ik buig alleen voor mijn God en voor niemand anders. En wat Haman dan gaat doen is, hij gaat eigenlijk zijn boosheid die hij heeft en zijn haat die hij heeft naar Mordechai, gaat hij projecteren op een heel volk. Ja, dat is iets wat we kennen uit de psychologie ook. Mensen, iets wat een klein ding in hun leven is, gaan projecteren ook op anderen. Eigenlijk heeft Luther, die al niet wilde dat dit boek in de Bijbel zou komen, of vond dat het er niet bij hoorde, heeft precies hetzelfde gedaan. Luther was aanvankelijk heel erg positief over de Joden, had veel Joodse vrienden ook, maar een aantal van zijn vrienden hebben hem een beetje opgelicht. En hij had gehoopt dat ze Jezus als hun Messias zouden aannemen. Maar eigenlijk bleef dat uit. En dat zette zich om, zijn persoonlijke ervaring met Joden die niet Jezus aannamden en een aantal die ook nog wat nare dingen voor hem deden. En hij gaat dat projecteren op het hele Joodse volk. En hij schrijft daar een heel boek, schrijft hij daarover. In dat boek zegt hij letterlijk van, Joden moet je bijeen drijven in een grote schuur en die moet je dan uiteindelijk in de brand steken. En wat we soms vergeten is dat net voordat de Kristallnacht begon in Duitsland, dat de Duitse leiders voorgelezen hebben, notabene uit het werk van een kerkhervormer, van Luther. Ja, het is verschrikkelijk eigenlijk om dat te zien. Niet dat je daarmee kan goed praten wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, maar je ziet wel een stukje hoe lijnen en dingen aan elkaar vastzitten. En een van de dingen die we leren in dit boek is dat mijn handelen, we zullen het straks nog weer terugzien, dat mijn handelen gevolgen kan hebben zelfs voor andere generaties. Wat jij nu vandaag besluit in jouw leven kan in het positieve, maar ook in het negatieve gevolgen hebben voor generaties die naar jou komen. Gelukkig, als we het boek lezen, zien we dat hele plan voor vernietiging het lot wordt geworpen, op welke dag de Joden vernietigd moeten worden. En wat was de datum daarvan? De 13e van de maand Adar. Adar is de laatste maand van het Joodse jaar. Want dan beginnen we weer bij de eerste nieuwe maand, de maand Nisan. Ja, we zijn nu in de maand. En op de 13e van die maand dat er besloten was om dat te doen. Voor Joden is trouwens 13 geen ongeluksgetal, maar een geluksgetal. Dat is misschien wel goed om dat te weten. Ja? De Joodse geloofsbelijdenis is zelfs in 13 punten samengevat. Waarom? Omdat 13 in het Hebreeuws ook staat voor het getal 1. Iedere Hebreeuwse letter is ook een cijfer. Een joetje bijvoorbeeld is 10, een heitje is 5. En dus als je een woord opschrijft in het Hebreeuws, is het ook een getal. En de Heere God zegt dat hij 1 is. En het woordje 1 schrijf je met een alef, een get en een dalet. En samen is dat de getalswaarde 13. Dus 1 en 13 horen bij elkaar, ja, in het Joodse denken. Nou, dan zie je weer dat Joden heel anders daarnaar kijken als in de christelijke wereld, ja, waar 13 vaak als een ongeluksgetal wordt gezien. Ik denk niet dat een getal zelf een intrinsieke waarde heeft en dat wij daar geen geluk of ongeluk aan kunnen verbinden. Ja? Maar ik geloof wel, als jij daarin gelooft dat 13 een ongeluksgetal is, ja, dat geloof wel degelijk negatieve dingen in jouw leven kan veroorzaken. Wat nou zo apart is, voor Joden is dat belijden dat God één is, dat doe je iedere dag, daar begin je de dag al mee. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één, dat beleid je. En het eerste stukje daarvan, de Heer is onze God, of het laatste stukje is dat, de Heer is onze God, de Heer is één, in het Hebreeuws heeft dat precies de getalswaarde 167. Dat is precies het aantal versen dat het boek Esther heeft. Zou dat toevallig zijn? Nee, ik geloof het niet. Het boek zit op een hele bijzondere manier in elkaar. En als je iets van deze dingen weet, dan merk je dat het steeds heen wijst naar God. Steeds wijst naar het karakter van God. Die belijdenis, de Heer, Hij is onze God. Dat belijd je daarmee in die 167 versen. En dat Hij één is. En dat betekent ook dat Hij de enige is, dat er geen ander is dan Hij. Nou, de hele situatie speelt zich af in de 5e eeuw voor Christus. En we zien dat de Joden bedreigd worden met uitroeiing. Waarom is dit boek zo belangrijk? Omdat je ziet dat in de wereldgeschiedenis dit niet één keer gebeurd is, maar het komt steeds weer terug. Denk maar aan wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. We noemen dat in het Hebreeuws zo'n gebeurtenis een Shoah. Een ramp eigenlijk. Wat je ziet is dat christenen voor wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is vaak het woord Holocaust gebruiken, wat uit het Latijn komt, wat uit de Latijnse Bijbel vandaan komt en een weergave is van het woord Holocaustum, wat brandoffer betekent. Nou, ik denk dat wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, dat het niet een brandoffer was. En ik denk ook niet dat het een Goden welgevallig offer is. Voor Joden is dus het woord Holocaust een heel naar en eigenlijk zelfs een antisemitisch woord. Toch zul je de Joden soms horen gebruiken. Waarom? Omdat de meeste niet-Joden niet beter weten en dat woord gewoon gebruiken. Ja? Maar Joden spreken altijd over Shoah. En dat is toch wel goed om dat te weten. Als je contact hebt met Joden, gebruik het woord Shoah. Toon respect en laat zien dat jij op een andere manier daarnaar kijkt. Maar die Shoah, we zien in de Bijbel, Dit was niet de eerste keer dat het bij Esther gebeurde. We zien het door de geschiedenis heen steeds weer herhalingen ervan. En we hebben het ook gezien wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. De Bijbel laat eigenlijk zien wat erachter zit. Dat het de geest van Amalek is die een voortdurende strijd heeft tegen het lichaam van God en tegen het volk van God. Ik weet niet of u het verhaal kent uit Exode 17, maar dan zie je dat Israël wordt aangevallen door het volk Amalek. Wat ze doen is notabene in de achterhoede vallen ze aan, heel gemeen, waar de zwakken lopen, de zieken, de kinderen lopen. Juist daar vallen ze aan. En dan gaat Mozes met de staf van God op de heuvel daar staan. Mozes gaat op de heuvel staan en dan gaat Joshua de strijd voeren en die verslaat dan Amalek. Maar het staat in Exode 17, vanaf vers 13. Zo overwon Joshua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. Weet iemand hoe Joshua in het Hebreeuws heet? Hij heet Jehoshua. Maar er is ook een korte vorm van zijn naam. Zoals mensen die Jan heten, eigenlijk is dat een korte vorm van Johan of Johannes, komt dat vandaan. Ja? En van Jehoshua is ook een korte vorm. Kennen jullie die toevallig ook? Yeshua is dat. Ja? Joden hebben de Bijbel al voor het begin van de jaartelling vertaald naar het Grieks. Die Griekse vertaling heet de Septuaginta. Al die boeken, ook het boek Joshua is vertaald. En weet je hoe dat boek door Joden is genoemd in het Grieks? Maar Joshua heet Jezus in het Grieks, Jezus. Dus in de Bijbel is er een heel boek dat Jezus heet, wist je dat? En via Gilgal komt Joshua het beloofde land binnen. Gilgal bevat alle letters van Golgotha met één letter eraan toegevoegd, dat is de taf, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En die wordt in het Oud-Hebreeuws als een kruis geschreven. En dan staat er op Gilgal zijn de zonden van de Israëlieten weggerold. Als je dat boek leest, dan begrijp je waarom Joshua in de Joodse Bijbel onder de profeten gerekend wordt. Want wij weten dat Jezus op Golgotha daar aan het kruis heeft gehangen om onze zonden weg te rollen. Is dat niet geweldig? En ga je dat boek met andere ogen lezen, ja? Ik hou ook niet van de term Oud Testament, weet je dat? Want dat klinkt zo van, nou, dat hebben wij niet nodig, dat heeft afgedaan. Het was de Bijbel waaruit Paulus en Jezus en alle apostelen gepredikt hebben. Ze hadden geen Nieuw Testament. Dus als Jezus zegt, de schriften getuigen van mij, en als Paulus zegt, de schriften zijn nuttig om te onderwijzen, heeft hij het over het Oude Testament. En ik denk dat we nog meer moeten leren om te ontdekken hoe Jezus aanwezig is. Iedere bladzijde van de Bijbel, ik overdrijf het niet. Nou, dus we lezen hier dus, Joshua overwon Amalek. Amalek betekent eigenlijk het volk dat bloed oplikt zoals honden dat doen. Ja, dat is nogal wat. En dan zegt de Heere God tegen Mozes in vers 14, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Joshua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. En dan denk je, nou, dat komt dan zeker gauw. Nee, dat duurt heel erg lang. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heere is mijn banier. En dan staat er, de hand op de troon van de Heere heeft een strijd van Amalek van geslacht tot geslacht. Er staat in het Hebreeuws niet de hand op de troon des Heren, maar er staat de hand op de troon. De laatste letters van het woordje troon ontbreken. En de naam Heren, er staat niet Yahweh, maar er staat alleen maar Ja, de korte vorm van de naam van God. Waarom zijn die woorden maar voor de helft geschreven? Zou dat een foutje zijn? Zouden de Joden die de Bijbel hebben overgeschreven zomaar letters vergeten hebben? Nee, vergeet het maar. Van vader op zoon is overgeleverd waarom die niet volledig geschreven mag worden. Want zolang Amalek nog in de wereld is, is de troon van God op aarde nog niet volledig. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar ik zal uitleggen wat ermee wordt bedoeld. Niet alle gebeden die wij bidden worden beantwoord. Ja? We zien nog dat mensen doodgaan aan allerlei ziektes. We zien gelukkig veel wonderen. Ik maak ze heel veel mee. Op een geweldige manier hoe God wonderen doet en ingrijpt. En toch dat niet alles gebeurt. We niet alle mensen zien genezen. Niet altijd er een antwoord komt. En de Bijbel laat eigenlijk zien dat er is nog een andere macht. Hij is al wel verslagen hoor, 2000 jaar geleden. Maar hij is nog steeds in de wereld. En we lezen in Openbaring, hoe meer de tijd naar het einde gaat lopen, des te meer weet hij hoe kort zijn tijd is en gaat hij tekeer als een brullende leeuw. En dat is wat we zien. Hij probeert de mensen te verslinden. En zolang die macht nog in de wereld is, is die troon van God nog niet volledig. Maar de dag gaat komen. En God zegt het hier tegen Mozes. Ik ga Amalek en zijn nagedachtenis helemaal uitwissen. Nou, als Joden een Torahrol gaan schrijven, die wordt op perkament wordt die geschreven. En nadat je eerst je eigen pen gemaakt hebt, want je doet het met je eigen pen en met de inkt die je zelf maakt, dan ga je als eerste om je pen te testen, ga je op een klein stukje perkament in het Hebreeuws het woord Amalek opschrijven. Meteen daarna streep je het door. Dan wordt er een zegenspreuk gezegd en dan begin je het schrijven van de Torahrol. Iedere Torahrol die er geschreven is, voordat die geschreven wordt, is altijd eerst Amalek doorgestreept om te herinneren aan dit vers. Ja? Nou, het is belangrijk dat je dit onthoudt. Ja? God gaat Amalek uitwissen, ook als hij misschien probeert om dingen in jouw leven te doen. Als hij probeert jou aan te vallen op zwakke plekken in jouw leven, of zwakke plekken in jouw familie, of in jouw omgeving. Hou vast wat God zegt. Hij gaat Amalek, gaat hij letterlijk uitwissen. Het grote probleem is, ik zeg het al, we zien dat Amalek hier niet volledig was uitgewist, want de Heere God zegt, er is een voortdurende strijd van generatie op generatie. We lezen over Haman dat hij een Agagiet wordt genoemd. In Esther 9 vers 24 staat het. Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de Jodenhater, had de gedachte gekoesterd om de Joden uit te roeien. En hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en hen uit te roeien. Hier wordt verteld dat Haman een Agagiet was. Nou weten jullie natuurlijk allemaal wat een Agagiet is, of niet? Nou, dan moeten we weer even terug voor degene die dat nog niet weten, naar het boek Samuel. In het boek Samuel zien we dat Amalek nog steeds niet helemaal uitgeroeid was en dat Amalek steeds Israël aanvalt. Net als de Filistijnen, die ook ontzettend lastig waren in dat boek. Ja? En dan wordt er door Samuel, maar die opdracht komt bij de Heere God vandaan, tegen Saul gezegd: Saul, jij moet afrekenen met Amalek en jij moet ook die koning Agag moet jij doodmaken. En wat heeft Saul nou gedaan? Saul was een hele goede luisteraar, maar hij was niet zo goed in gehoorzamen. Hij hoorde het wel, ging zijn ene oor in en zijn andere oor weer uit. Want hij heeft wel afgerekend met het volk, maar de koning heeft hij niet doodgemaakt. En wij zouden zeggen, ach, wat maakt dat nou toch uit? Ja, klein foutje. Ja. Maar dat kleine foutje heeft grotere gevolgen dan dat wij denken. Het is later Samuel die afgerekend heeft met Agag. Die heeft hem doodgemaakt. In Samuel 15 is dat. En dan zien we dat Samuel met hem afrekent, hem doodmaakt. Maar eigenlijk is de schade al gebeurd. Ja? En dat is een van de dingen die de Bijbel ons laat zien. Waarom zijn deze verhalen allemaal voor ons opgeschreven? Ja, Paulus zegt dat wij daar lering uit kunnen trekken. En dat betekent, als ik de Heere God ongehoorzaam ben, of als ik met bepaalde vijanden niet volledig afreken, wij denken soms ook, ach ja, de Heer wil eigenlijk niet dat ik dat doe, maar ik ga het gewoon een beetje minder doen. Nee, zegt de Heere God, ik wil dat je helemaal afrekent. We hebben het straks gezongen met elkaar. Ja, we willen ons helemaal aan God geven. We horen hem helemaal toe. Ja, maar behalve dan dat kleine stukje. Maar het grote probleem is dat het doorwerkt en generaties later in dit geval dat het terugkomt. Dat zien we ook in ons eigen leven. Kleine dingen die we soms laten zitten, die wij overslaan. De boze gebruikt die later als een basis, als een begin om iets nieuws op te doen. Het staat al in Genesis 4 vers 7. Als je niet goed handelt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur. En zijn begeerte gaat naar jou uit. Maar jij moet er overheersen. Ja? Weet je dat de Bijbel het bij ons legt? In veel kerken krijgt de duivel overal de schuld van. Maar misschien krijgt hij wel eens te veel de schuld. We gaan weer even terug naar Esther. We zien hoe Haman de koning gaat aanzetten om dat volk te vernietigen. hij vertelt eigenlijk ook dingen over de Joden. Het begint heel onschuldig. Hij zegt, ja, maar dat zijn gewoon mensen die hebben andere wetten, die hebben andere gewoonten. Dat is de manier waarop de boze vaak begint. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog hebben we dat ook gezien. Als Mordechai dit hoort, en ook de Israëlieten, je ziet dat mensen gaan roepen tot God, ze gaan vastig, ze gaan bidden. En uiteindelijk dat Esther gevraagd wordt, jij moet optreden ten behoeve van het volk. Soms brengt God ons in een bepaalde positie dat wij dingen mogen doen. En dat wij in zijn plan een rol kunnen spelen. Ook zegt Mordechai tegen Esther, en ik denk dat ook dat belangrijk is als je dat leest in het boek. Hij zegt er ook bij, als jij het niet doet, dan zal God van een andere kant zal hij hulp sturen, maar je zal er zelf ook aan gaan. Soms denken wij dat wij ons in een uitzonderingspositie bevinden. Ja, dat zal mij niet overkomen. Of God zal mij wel anders behandelen dan dat die anderen behandelt. Weet je hoe we dat noemen in één woord? Hoogmoed. Die hoogmoed hadden zelfs de priesters in een bepaalde periode in de tempel. Iedereen wilde graag hoge priester worden en een keer dat heilige der heiligen binnen. En mensen gingen geld geven aan andere priesters om maar hoge priester te kunnen worden. Weet je dat dat gebeurd is? En wat gebeurde nou als zo'n hoge priester in het heilige der heiligen binnenkwam? Viel hij dood neer. Daarom dat men toen bedacht had, we moeten maar een touw om zijn middel heen doen. Dat als hij dan doodgaat, want niemand mag verder het heilige der heiligen binnenkomen, behalve een extra priester die altijd apart gehouden wordt. Er waren altijd twee hoge priesters, was altijd een reserve hoge priester, ik weet niet of je dat wist. Maar dan kon je aan het touw kon je hem weer het heilige der heiligen uittrekken. Maar weet je wat nou de pure hoogmoed van mensen is? Dat het jaar erop ging een andere hoge priester het heilige der heiligen binnen, die op dezelfde manier hoge priester geworden was. En waarom ging hij toch het heilige der heiligen binnen? Want hij dacht, wat die man overkomen is, zal mij echt niet overkomen. Maar hij viel ook dood neer en ze moesten hem ook eruit trekken. En dat is het grote probleem in ons denken, dat wij soms denken dat wij een speciale positie hebben. Maar God heeft een maatstaf en wij moeten voldoen aan die maatstaf. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog, de Joodse Raad in Nederland dacht dat zij wel konden ontkomen aan wat de Duitsers wilden doen. Ze hebben de adressen van de Nederlandse Joden hebben ze allemaal aan de Duitsers gegeven. En ze dachten, dan blijven onze levens wel behouden. Maar al deze mensen van de Joodse Raad zijn zelf omgekomen in de kampen. Laten we niet denken dat wij een uitzonderingspositie hebben. Uiteindelijk, de dagen voordat die tijd aanbreekt, dan vraagt Esther om ook te gaan vasten. Het is een hele spannende tijd en je moet het boek zelf lezen. Ik kan niet het hele verhaal nu vertellen. Maar wat er dan gebeurd wordt op die 13e, uiteindelijk doordat God ingrijpt, wordt er op de 14e een feest ingesteld. Dat is dat Purimfeest en daar komt de naam Purim, is meervoud van Poer, van Lot, van Loten. Het werpen van het Lot komt daar vandaan. Dus het feest heet het Purimfeest. Esther geeft ook voorschriften daarvoor, dat je lekker gaat eten, maar dat je ook gaat zorgen voor de arme mensen. Dat vind ik weer zo mooi. Dat God ook wil dat het evangelie heel erg praktisch is. Jezus zegt, als jij iemand ziet die geen jas heeft en jij hebt er twee, dan geef je jouw jas maar weg. En wij mogen uitdelen van de dingen die we hebben en ook zorg dragen voor de mensen om ons heen. Ook dat is evangelie, ook dat is een blijde boodschap. Ik geloof dat het geestelijke en het praktische bij elkaar horen. Ook in ons eigen leven. Mensen mogen zien dat we koningskinderen zijn. En het mag daarin handen en voeten krijgen. Nou, een paar dingen nog. Als de 14e aanbreekt, 's avonds, dan wordt in de synagoge die Esterrol helemaal voorgelezen. En als die voorgelezen wordt, sommigen weten het misschien wel. Kinderen krijgen allemaal ratels. En dan, veel synagoges hebben banken. En iedere keer als de naam Haman genoemd wordt, ontzettend leuk om het mee te maken, gaan de kinderen allemaal de ratels draaien en iedereen gaat hard op de banken slaan. Allemaal gaan we lawaai maken. Waarom dat slaan? Nou, dat gaat eigenlijk terug op een tekst in Deuteronomium 25 vers 2. Daar staat dat de boosaardige slagen verdiend heeft, maar van het eerste drie woorden, de laatste letters daarvan, vormen het woord Haman. Dus vandaar, iedere keer als Haman genoemd wordt, gaan we slaan, gaan we lawaai maken. Ja, maar slaan betekent ook oordelen, het herinneren aan het oordeel van God. Je gaat er natuurlijk ook lekker bij eten allemaal, je eet Hamans oren. Als je niet weet hoe je die moet maken op het internet, kan je genoeg recepten daarvoor vinden. En tot diep in de nacht wordt er gefeest. Nou, is niet iedereen een voorstander van alcohol. De Bijbel zegt dat je je niet moet bedrinken aan wijn, want daar is bandeloosheid in. Maar dat je voortdurend vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Maar voor Joden is dit het feest waarbij je eigenlijk wel een beetje dronken zou moeten worden. Sommigen zeggen van, ja, het is pas echt feest als je het verschil tussen Haman en Mordechai niet meer weet. Nou, dat wil ik jullie niet aanraden hoor. Dus leg mij dat niet in de mond. Dat krijg ik straks allemaal boze brieven. Op de 15e werd er, ook vroeger voor de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam, had je nog een Purimbal, had je daar, werd daar uitgebreid gefeest. En was een soort Joods carnaval waarbij mensen zich verkleden. In Israël is dat nog heel veel, kun je dat nog zien. Een paar dingen nog, en ik wil nog een van die verborgen dingen in het boek wil ik vertellen. Wat laat zien hoe bijzonder de Bijbel in elkaar zit. En ik hoop dat jullie geprikkeld worden om dat boek te gaan lezen en na vandaag nog meer in die Bijbel gaan lezen. Er zijn ten eerste heel veel parallellen met allerlei andere verhalen in de Bijbel. Een van die verhalen is het verhaal van Jozef. Daar komen ook het ophangen komen we daarin tegen. Esther en Jozef waren beide schoon van uiterlijk. Beide dienden ze aan een vreemd hof. Beide krijgen een koninklijke positie. En zelfs de woordgebruik in het Hebreeuws, soms is het zelfs identiek. Ja? Dus er zijn prachtige parallellen. En Jozef is een heenwijzing naar de Messias, die een verlosser wordt voor zowel zijn eigen volk als voor een vreemd volk. Ja, prachtig om dat te zien. Als we weer even terugkomen bij Haman. Het is te makkelijk om te zeggen, ja, het is allemaal de schuld van Haman, die Jodenhater, daardoor is het allemaal misgegaan. Ik denk dat er een paar dingen achter zitten wat we goed vast moeten houden. Allereerst moeten we weten dat het volk Israël in de Bijbel verbonden is met de komst van de Messias. Dat geldt niet alleen voor de eerste komst, want als er geen Joden weer in Bethlehem hadden gewoond, had nooit de Messias in Bethlehem geboren kunnen worden en had de profetie niet vervuld kunnen worden. En de boze wist, als ik Israël uitroei, kan er geen Messias zijn, kan er geen verlossing zijn. Dat is belangrijk. Profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn trouwens ook verbonden met de aanwezigheid van het Joodse volk in Israël. Want sommige mensen zeggen tegen mij, ja, maar Jezus is toch al gekomen, wat heb ik nog te maken met Joden? En het maakt toch niet uit waar Joden wonen? Ja, volgens de Bijbel maakt het wel uit, kan ik nu geen studie over geven. Dat is een hele Bijbelstudie op zich. Maar Jezus komt terug voor zijn eigen volk. Zij zullen hem daar aanschouwen. Hij zegt tegen Joden, ik zal niet eerder komen dan dat jullie roepen Baruch haba b'shem Adonai. Dat is een stukje uit Psalm 118, wat Joden op alle grote feesten zeggen of zingen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hij zegt dat tegen Joden. En de boze weet dat heel goed. Vandaar dat Hitler zelfs geprobeerd heeft om via de Afrikaanse kant naar Israël toe te komen, om de Joden in het land Israël uit te roeien. Ja, want de boze weet hoe belangrijk dat is. En daarom is er strijd. En de strijd is niet in de eerste plaats tegen Israël gericht, maar is gericht tegen dat messiaanse werk van God. Nou, datzelfde zie je ook in ons leven. Wij denken altijd, oh, de Satan valt me aan en ik heb het zo moeilijk. Maar weet je dat Satan niet in jou geïnteresseerd is? God trouwens wel, maar Satan niet. Maar als jij het werk van God gaat doen, dan wordt er iemand wakker. En wat hij wil doen, is niet jou kapot maken, maar hij wil dat jij je terug gaat trekken. Dat jij niet meer naar de gemeente gaat. Dat jij maar een beetje aan de zijkant gaat staan. Zodat het werk van de Messias in jouw leven niet langer openbaar wordt. Het tweede wat we kunnen zien en wat we moeten noemen is Israël. We zien heel vaak dat Israël God verlaat. En de Bijbel vertelt in de Torah al, als jullie mij verlaten, gaan er een aantal dingen gaan er komen. Mensen gaan jullie land begeren, staat er. Weet je dat? Of omgekeerd staat het er eigenlijk. Als jullie mij gehoorzaam zijn, zal niemand jullie land begeren. Waar is de strijd over te doen in het Midden-Oosten vandaag de dag? Ja, om het land toch? En de Heere God zegt niet, het probleem wordt opgelost als al die Hamas-mensen worden opgelost. Nee, zegt God, als jullie doen wat ik zeg, zal niemand jullie land meer begeren. De Heere God zegt, als jullie doen wat ik zeg, zo komt er voldoende regen. Weet je dat er de laatste jaren te weinig regen valt in Israël? Als jullie doen wat ik zeg, zegt de Heere God, dan zal er voldoende eten zijn. Weet je dat er in de grote steden van Israël iedere ochtend kinderen naar school gaan zonder ontbijt, omdat de papa's en mama's het eten niet kunnen betalen? En er is heel veel armoede in Israël, dat is een ander stukje Israël. Ja? En dat is belangrijk om te beseffen dat God heel veel dingen ook bij onszelf legt en bij ons eigen handelen legt. We zien dat er een storm komt hier over het volk Israël, maar ik heb ontdekt in Matteüs 7 over de storm. Kennen jullie het verhaal van de storm en het huis dat instortte? Ja? Wie zijn de mensen waarvan het huis blijft staan? Welke mensen zijn dat? Wat is kenmerkend van die mensen? Heel goed. Degene die Gods woord horen en die het ook doen. Daar gaat het over. Het gaat dus niet over de zondaars en over de rechtvaardigen. Want dat denken heel veel mensen. Ja, de rechtvaardige die heeft zijn huis op Jezus gebouwd. Jezus is de rots. En die hun huizen blijven staan. Daar gaat het niet over. Het gaat over gehoorzaamheid. Ja, dat probeert Jezus te vertellen. En hij zei, als je mij gehoorzaamt, dus niet alleen hoort wat ik zeg, maar het ook doet, dan staat jouw huis op de rots. We moeten soms gewoon weer leren lezen. Nou, maar nu is er in de grondtekst iets aan de hand. Jezus zegt in vers 24, Matteüs 7 vers 24, nu, die mijn woorden hoort, en in het Grieks staat daar voortdurend hoort, en die ze voortdurend doet, staat er in het Grieks, die zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots. De regen viel neer, de stromen kwamen en de winden waaien en stortten zich op dat huis. En het woord storten, prospipto, staat daar in het Grieks. Dat woord werd meestal gebruikt in de Griekse mythologie voor orkanen die buitengewoon zwaar waren en eigenlijk bovennatuurlijk zwaar waren. En het huis viel niet in, want het was op de grond, op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het strand. De regen viel neer en de stromen kwamen en de winden kwamen en ze stoten tegen dat huis. En het huis viel in en zijn val was groot. Wat is het verschil tussen de beide stormen? Is jullie iets opgevallen of niet? Het laatste is zachter dan het andere. Bij de tweede keer, dat huis wat op het zand gebouwd is, er staat en er kwamen winden en die stoten tegen het huis. Dat is wat anders dan, ik praat met mijn handen, dat merk je wel, hè? Zich met geweld op het huis storten. Ja? Waarom vertelt de Heer Jezus het zo? En jammer dat het in de meeste vertalingen niet helemaal naar voren komt. Hij laat zien dat degenen die rechtvaardig zijn, die mij volgen, krijgen zwaardere stormen in hun leven te verduren dan mensen die mijn woorden niet doen. Die vraag zien we heel vaak in de Bijbel, in de psalmen al. Waarom gaat het de zondaar zo goed? Het lijkt wel of het zondaar soms beter gaat dan de rechtvaardige. En de Bijbel laat zien, ja, als je God gaat volgen, dan komen er stormen. Zelfs zwaardere stormen als bij anderen. Maar je huis blijft staan. Als er nood komt in je leven, uit die noden redt God jou, vertelt de psalmist ons. En dat is zo belangrijk. En één van de stormen die we zien, zijn soms stormen die God toestaat in ons leven om ons dingen te leren, om ons te beproeven, om ons te snoeien, zodat we heel veel vrucht gaan dragen. Maar er zijn ook andere stormen. Soms zijn stormen het gevolg van ongehoorzaamheid. Denk maar aan Jona. Jona kwam ook in een storm terecht. Maar dat was niet een storm om hem te snoeien, niet een storm om hem nog heiliger te laten worden. Hij was gewoon ongehoorzaam. En ik zou willen zeggen, in jullie leven, ik ken niet iedereen die hier zit, ja? Maar velen van ons gaan regelmatig door stormen. En ik geloof dat wij aan God moeten vragen, Heer, wat is dit voor storm? Want als het van de boze is, dan zul je hem gewoon moeten weerstaan. Soms is het een aanval van de boze die ons gewoon probeert te pakken, ja? Als het iets is dat God je wat wil leren, of zoals in Paulus' geval, die had een doorn in het vlees en er wordt uitgelegd wat het was. Een Satans engel die hem sloeg. Paulus neemt daar geen genoegen mee. Hij gaat erover praten met God. En God legt hem uit waarom of het er is. We hoeven geen genoegen te nemen met omstandigheden in ons leven. We mogen met God gaan praten en vragen, Heere God, waarom is dat? En soms snappen we al dat dingen niet zo van God zijn. Vorig jaar werd ik opeens doof aan één oor. Zomaar, plotseling. En de artsen noemen het ook plots doofheid. Nou, het is heel erg als dat gebeurt, want je kunt je niet meer oriënteren. Het is heel erg raar als je volledig doof bent aan één oor. En de huisarts verwees mij door naar de KNO-arts. En die heeft me onderzocht. En hij zei, ja, het zit in je binnenoor of in de gehoorzenuw. Daar kunnen wij niets aan doen. Daar moet je maar mee leren leven. Ja, en als het helemaal doof is, helpt een gehoorapparaat ook niet, want je hoort toch niks. Nou, dat is het. Leuk bericht als je naar huis gaat. Dan kom je dus andere christenen tegen en dan hoor ik mensen tegen mij zeggen van, ja, misschien wil God je wel iets zeggen. Ik zeg, ja, zo is God echt. Die gaat eerst iemand een klap op zijn hoofd geven dat hij doof is, om hem zoiets te zeggen. Zo denk ik, we hebben echt een verkeerd beeld van God. Echt waar. Wie is er hier vader? Gaat iemand zijn kind zomaar een pak slaag geven en dan daarna zeggen, ja, ik wou je wat vertellen en daarom geef ik je eerst een pak slaag. Ja, ik zou graag met die vaders willen praten, ja, die dat zo doen. Maar niemand verwacht dat van een aardse vader. Waarom denken wij dat de Heere God zo is? Maar we mogen wel, als deze dingen gebeuren, naar God toe gaan en vragen, Heer, wat is er aan de hand? Maar ik weet dat deze dingen niet zomaar komen. Verder lees ik in de Bijbel dat een aantal dingen kenmerkend waren voor de bediening van de Heer Jezus, omdat ze in de profeet al beloofd werden. Blinden gaan zien, lammen gaan lopen, doven gaan horen. En mijn vrouw en ik, we zijn er gewoon voor gaan bidden. Mijn broer was toevallig op bezoek met zijn vrouw. En we hebben gewoon gezegd, wij willen gewoon gaan staan op die belofte die God in zijn woord gegeven heeft. God heeft niet gezegd van, er is een andere reden. Nou, dan hoeven wij die gewoon niet te accepteren. En dan gaan we staan op dat recht wat we hebben in de Heer Jezus. En op het moment dat wij begonnen te bidden, hoorde ik pop in mijn oor. En ik kan je vertellen, mijn gehoor is terug. Ja, je mag zelfs komen fluisteren in mijn oor. Ik kan alles weer, dus roddel niet, ik kan alles weer horen. God is niet veranderd, maar ik denk dat het wel belangrijk is om te vragen waar stormen vandaan komen. Want soms zijn stormen het gevolg van ongehoorzaamheid in ons leven. En dan moet je niet voor een wonder bidden, dan moet je niet naar een genezingssamenkomst gaan en jezelf afvragen waarom geneest God mij nou toch niet, maar dan moet je bekeren, zegt de Bijbel. En het grote probleem is dat wij vaak niet naar God toe gaan en met hem onderhandelen. Hij zegt het zelf in de profeet. Kom, laat ons samen richten. Laat ons samen recht spreken. Laat ons er samen over praten. Zelfs al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden witter als sneeuw. Laatste, aan het eind van het boek zie je dat er 10 zonen van Haman opgehangen worden. En als je kijkt op de Hebreeuwse rol, hoe dat erop staat. Je moet er straks van dichtbij maar even komen kijken, maar zelfs van veraf kun je dat zien. Je ziet dat het met een opening geschreven is. En die namen van die zonen van Haman, die staan onder elkaar geschreven. En je ziet ook aan de ene kant hoe het er allemaal uitziet. Het is allemaal de letter Waf die daar staat. Die letter ziet eruit als een haak, maar ook als een paal. Het is eigenlijk één lange paal, maar er is nog iets aan de hand. In die tekst zijn een paar lettertjes. En als je het straks wil zien, moet je maar even naar me toe komen. Die zijn kleiner geschreven dan alle andere letters. Nou komt dat in de Tora, een aantal andere plekken in de Bijbel komt dat ook voor. Dat heeft altijd een betekenis en meestal weten de rabbijnen wat de betekenis is. Maar dit wist niemand wat hiervan de betekenis is. Ja? Van vader op zoon wordt zo'n betekenis overgeleverd en heel veel kan ik jullie vertellen en uitleggen, maar niemand wist wat dit betekende. En waarom staat zoiets in een rol waarvan we geloven dat het boek van God is? En je hebt gezien, Gods naam is wel degelijk daarin aanwezig. Maar weet wat nou zo bijzonder is? In de Tweede Wereldoorlog, na die Shoah, die heel erg lijkt op wat er gebeurd is in de tijd van Haman. De man die het volk wil vernietigen, hij heette wel niet Haman, maar zijn naam begint wel met dezelfde letter. Ja? Maar je ziet ook, hij was er zelf niet meer, maar er waren wel mensen die met hem samengewerkt hebben. En na de Tweede Wereldoorlog zijn de zogenaamde Nuremberg-processen geweest om die oorlogsmisdadigers te veroordelen. Ja? Ik weet niet of je dat weet of daarvan gehoord hebben. Nou, wat nou zo apart is, is dat die Nuremberg-processen, die zijn in 1946 zijn die geweest. Er zouden 11 mensen ter dood veroordeeld worden. En weet je hoe ze ter dood gebracht moesten worden? Door ophanging. Net als die zonen van Haman. Ja, die werden allemaal opgehangen. Maar het waren er 11 en we lezen hier maar over 10 zonen van Haman. Maar wat gebeurt er nou? Eén van die mensen die pleegt zelfmoord, Herman Keuring. Ja? En hoeveel bleven er dus nog over? 10. Die zijn allemaal gehangen. En wat nou zo interessant is, is dat de Hebreeuwse letters die klein geschreven zijn op deze rol, als je die achter elkaar zet, vormen die de Hebreeuwse weergave van ons jaartal 1946. Zou dat toevallig zijn? En dat precies in dat jaartal 10 mensen zijn opgehangen. Net als bij Haman. Mensen die het volk Israël en de Joden wilden uitroeien. Zou dat toevallig zijn? En dan is er nog een opmerkelijk iets. Het staat in Newsweek van dat jaar. Heeft het opgeschreven dat Julius Streicher, een paar minuten voordat hij werd opgehangen, riep hij uit Purim 1946. Dus als je nog dacht van, ach, maar misschien is dit toevallig, is dat wel heel bijzonder. Hij begreep het, ja. Waarom vertel ik dit? Ten eerste, in de Bijbel zijn veel dingen die wij niet met het eerste gezicht kunnen zien. Ook in ons eigen leven niet, maar God heeft dingen onder controle. God is in staat, zegt Paulus, om uit de duisternis licht te scheppen. Is dat niet mooi? En daarom hoef je niet bang te zijn voor de meest moeilijke situatie in jouw leven, want God is in staat om licht te maken uit duisternis. Wauw! We zien in dit boek ook hoe God opkomt voor zijn volk en voor zijn kinderen en voor de rechten van zijn volk. En hoewel God niet altijd zichtbaar is, hij is aanwezig. Ook in jouw leven, als jij gekozen hebt om deze God te volgen. En ook in mijn leven, het gaat niet allemaal over rozen, kan ik je vertellen. Of misschien ook wel, maar rozen hebben dorens. Maar ik zie hoe God steeds de eindjes aan elkaar vastknoopt. En hij steeds vraagt, wil je mij vertrouwen? En ik denk dat dat een van de lessen is die we kunnen leren uit dit boek. Wat we ook leren in dit boek is dat Satan uiteindelijk geoordeeld zal worden. God gaat afrekenen met Amalek. Ga de Heere God ook vragen, de stormen die zijn in jouw leven, Heere God, waar komen ze vandaan? Wat is de oorzaak van de storm in mijn leven? Is het gewoon een aanval? Dan moet ik de boze weer staan. Wilt u mij iets leren? Dan moet u me ook vertellen wat ik moet leren. Anders heeft het geen zin. Of als het van de boze is, dan mag je hem weer staan. In de naam van Jezus en hij zal van je vliegen. Misschien kunnen we samen gaan staan. Hemelse Vader, ik wil u zo danken voor uw woord. Het zit zo ontzettend mooi in elkaar, maar zoals Corrie ten Boom altijd haar borduurwerkje liet zien en dan eerst de achterkant liet zien, al die losse draadjes, soms begrijpen we er helemaal niets van. En Vader, ik weet zeker dat hier vandaag mensen aanwezig zijn die allerlei vragen hebben en zeggen, ik begrijp het niet, ik weet het niet. En ook als we het boek Esther lezen, dan lijkt het op het eerste gezicht of het allemaal toeval is wat daar gebeurt. Een vrouw die notabene een wees is en ze wordt tot koningin. Maar u gebruikt dat in uw plan en uw werk. Dank u wel dat niemand zich zorgen hoeft te maken over zijn afkomst. U wil dat we ons zorgen maken over onze toekomst. Maar dank u wel dat onze toekomst verzekerd is als we ons leven aan Jezus hebben gegeven. Vader, ik wil u bidden dat we ons mogen bekleden met deze Jezus, met deze Messias. En dat we zijn leven mogen gaan leven. Ik wil u ook bidden dat als er stormen komen in ons leven, dat we de discussie met u aangaan. Dat we u gaan zoeken en gaan vragen, Heere God, wat is de oorzaak hiervan? Wilt u onze harten doorzoeken? En ik wil ook vragen, Vader, voor diegenen die het gevoel hebben, nou, ik doe maar een stapje terug. Misschien door pijn die we hebben opgelopen, dat we begrijpen dat er iemand op uit is om te zorgen dat degene waar het vuur van Christus in brandt, dat die aan de kant gaan staan. Zodat het zaad van de Messias niet tot leven kan komen en we dat Messiaanse werk niet kunnen doen. Dank u wel dat er een belofte ook is over Israël. En dat u belooft om Israël terug te brengen naar het land. En dat u zegt, als ze terug gaan komen, ga ik rein water over ze sprengen en hun wassen van al hun ongerechtigheid. Maar ik ga ook mijn geest aan hun geven. En we zien hoe nodig het is dat Israël weer terugkeert naar zijn Heer en zijn Maker. Maar ook naar het land wat u aan de aartsvaderen beloofd hebt. En u bent trouw. En dank u wel dat een volk wat het zo vaak verknoeid heeft, als u daaraan trouw blijft, dan blijft u ook ons trouw. Maar dat betekent wel dat wij ook voor u moeten kiezen. Want anders kunnen we niet leven vanuit die genade. En zo bid ik u dat we mogen instappen in die genade. En mogen grijpen de heerlijke dingen van uw koninkrijk. Vader, als het deze week Purim is, wil ik u bidden dat wij de geest van Purim mogen gaan beleven deze week. En dat we mogen vieren. En we tegen elkaar mogen zeggen, smaak en ziet dat de Heere goed is. Dank u wel, we zo'n God mogen hebben. Halleluja. Amen.